mijn omhangers.
Ja. Oké. Hartelijk welkom weer. Als er nog mensen een handout nodig hebben, ik heb er nog twee, dan is dat mogelijk. Alsjeblieft. Hier ligt er één. De volgorde klopt niet helemaal meer, omdat we vorige keer een beetje zijn uitgelopen. Moet even kijken, ja, hij doet het. Vorige keer zijn we niet tot hoofdstuk 19 vers 27, maar tot en met hoofdstuk 14 gekomen. Maar ik heb wel wat bijlagen gestuurd, zodat jullie alvast wat vooruit konden werken. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal gedaan. Maar nogmaals, de route lijkt van het Lucas-evangelie lijkt een beetje de route zoals Jezus geboren is, opgegroeid in Galilea en uiteindelijk stapje voor stapje richting Jeruzalem gaat. Als we bij het derde deel komen, dan zit hij eigenlijk richting Jeruzalem. En stapje voor stapje komt hij dichterbij. En bij hoofdstuk 19 vers 28 begint hij in de tempel. Dat is het laatste gedeelte. En dan is het echt in Jeruzalem wat er zich afspeelt. En ja, wat de Emmausgangers ook gezegd hebben. Wat is er gebeurd met Jezus, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. En dan ook de aansluiting eigenlijk met het boekje Handelingen. Ook een historisch verslag. Het tweede deel van Lucas. Aan dezelfde personen gericht. Oké. Welk portret schildert Lucas? We hebben daar al twee keer bij stilgestaan. Dus dat wil ik heel kort houden. Ik heb geprobeerd jullie mee te nemen om met over de schouders van Lucas heen te kijken van wat heeft deze man gezien, wat heeft hij opgediept, wat heeft hij, welke mensen heeft hij gesproken, hoe heeft hij het verteld. En dan als je alles op een rijtje zet, dan komen een aantal dingen eruit die de nadruk krijgen. Als je het vergelijkt met het Matthäus-evangelie, waar ook een geslachtsregister staat. Dat begint bij Abraham en aan David en aan Jezus. En Lucas gaat dan nog een stap terug naar de Adamszoon, dus de zoon des mensen. Dat is het verschil tussen Marcus of Matthäus en Lucas. En hij begint dus bij David, de koning, Abraham de Jood en Adam de mens, de zoon van God. En uit verschillende dingen die we in het Lucas-evangelie tegenkomen, laat Lucas eigenlijk zien dat de Heer Jezus boven de schepping staat. Dat hij kan ingrijpen in natuurlijke gang van zaken. En daarmee is zichzelf eigenlijk als medeschepper ook illustreert. We zien ook in Matthäus 2 vers 15. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat staat ook in Exodus 4 vers 12. Ik heb mijn volk, mijn zoon Israël uit Egypte. Daar vereenzelvigt. Daar identificeert de Heer Jezus zich volledig met het Joodse volk als nakomeling van Abraham. En 2 Samuel 7 is het hoofdstuk over het koningschap van David en het verbond wat God met David sluit, dat zijn zoon, een van zijn zonen, voor eeuwig op de troon in Jeruzalem zal zijn. En dat wordt herhaald ook in Psalm 2 en ook in Hebreeën 1 vers 5 en het hele hoofdstuk. Het is de Joodse Messias, het is de koningszoon, het is de mensenzoon. Welkom, waar Lucas de nadruk op legt. En hij komt bevrijding brengen voor Israël, maar ook voor de volkeren. En als je alle contacten die Jezus heeft gehad met mensen, die Lucas beschrijft, dan krijg je een beetje de indruk dat hij het Joodse volk juist wilde prikkelen, omdat hij heel veel niet-Joodse mensen vertelt. En daarmee eigenlijk, het heil was uit de Joden, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, zoals Johannes het zegt. En hij prikkelt ze daar eigenlijk mee. En als je alles optelt, dan is het heil van de Messias van Israël, eerst voor het volk Israël, maar ook net zoveel, alleen in volgorde misschien, ook voor alle volkeren van de wereld. En daarmee wordt Genesis 12, in u zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Uiteindelijk is dat de belofte, het verbond met Abraham, wat maximaal in de verwerkelijking van de Messias van Israël plaats gaat vinden. Dus Lucas betrekt er niet Israëlische mensen, meestal mensen die hulpbehoevend zijn, die zichzelf niet zo belangrijk vinden, betrekt hij er volledig bij. En dat kun je ook terugvinden als het zou best kunnen dat de Efezebrief ook door Lucas geschreven is, omdat Lucas heel veel met Paulus omging. Dus ook de Paulinische brieven, daar zou Lucas wel eens een rol in hebben kunnen spelen met het op schrift stellen. Dat weten we niet allemaal. Maar ja, dan komt die oproep van dit is Jezus, doe er wat mee. Wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Laat je overtuigen. Nou, de afstand van Genesis 9, 51 vanaf Galilea, waar hij opgegroeid en het meeste gedaan heeft, naar Jeruzalem is geen kleinigheid als je dat al wandelende en overal ook de verkondiging hebt. We weten niet precies hoe die route gegaan is. Ik vermoed dat hij toch een beetje hier door het dal gegaan is. Dat hij via Jericho uiteindelijk, waar we vanavond langs gaan. Dus het is niet zozeer de kustroute, maar dat weten we niet precies. Er zijn verschillende documentaires over geweest. Laat ik even in het midden. Bestudeer Lucas 15, waar we van toegekomen. Een van de kernhoofdstukken, denk ik, van het Lucas-evangelie. Waar drie verhalen een zekere patronen verkondigen. En daar heb ik jullie ook wat vragen aan gesteld en ook wat antwoorden op gegeven. Zodat je daar voor jezelf nog eens over na kunt denken. Maar dit is een gedeelte wat mij persoonlijk iedere keer weer integreert in de breedte van deze boodschap. Als je hoofdstuk 19 vers 10, de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden, te redden, dan is dit het hoofdstuk waarin hij een verhaal illustreert. Er zijn mensen die hier hele theologische verhandelingen van maken. Daar ben ik heel voorzichtig mee, want het is een gelijkenis waarin de toehoorders zichzelf kunnen spiegelen. En als we dan als eerste kijken naar hoofdstuk 15 vers 1, wie zijn dan die toehoorders? En er staat al de tollenaars, die hebben we een paar keer in het Lucas-evangelie aan de orde, Levi, die geroepen wordt als discipel van Jezus, als later apostel. Daar horen we niet zoveel van, maar hij was een van de geroepenen. En later ook Zacchaeus, een tollenaar. En dus al de tollenaars, dus de belastingambtenaren in deze tijd, hoe moet ik het zeggen, zou dat zo kunnen zijn, Hans? Tollenaars, belastinginners, het zou kunnen. Nou, in ieder geval, nu zijn de mensen bij de Belastingdienst ook niet zo bijzonder in de positieve zin. Omdat het systeem een beetje hapert volgens de geleerden. Maar laten we dat even vergeten. Alle tollenaars en de zondaars. Dus mensen die een beetje echt als actieve uiterlijke zondaren bekend waren. Dat waren de publieke vrouwen. En noem maar op. Dat waren mensen die waren in ieder geval een beetje onder het gemiddelde leefden. En die plachten tot hem te komen. En wat is dat mooi. Als deze mensen juist naar Jezus komen. Daar moet je zo over nadenken. Ik bedoel, je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je met Jezus omgaat dan, en je bent een open iemand die tegen Gods regels ingaat, dan zou je ook met een boog om Jezus heen kunnen lopen. Maar deze trachtte Jezus zien. Jezus had dus iets waar geen drempel was op een of andere manier. Hij had een aantrekkingskracht naar deze mensen, omdat hij waarschijnlijk deze mensen in zijn fysieke benadering niet veroordeelde. Hij op een of andere manier trok hij ze aan en hij zocht ze op. De anderen liepen met een boog om hen heen, als je dat vervolg leest van hoofdstuk 1, 15 vers 1 en de vers 2. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat was not done in de cultuur van de orthodoxe jodendom. En dan komen er dus een aantal gelijkenissen. Een schaap. En iets belangrijks. Iets zorgvuldigs. Iets wat heel belangrijk voor iemand was. Het kan een erfstuk zijn. Er wordt hier gezegd een schelling. Maar het kan ook iets. Andere vertalingen zeggen ook wel eens dat het niet een geldstuk is. Maar iets heel belangrijks. Iets wat heel waardevol was. En uiteindelijk een verloren mens. Een zoon.
Sorry,
geef niet. En als je dan ziet welke parallellen hierin zitten, ze zijn allemaal op een of andere manier zoek geraakt, verloren. Maar ze worden gezocht. Dat is het mooie. Dus Als christen heb je ook een passage in je leven meegemaakt dat je ontdekt hebt dat je gezocht bent. Dat er iemand naar jou op zoek is. En als je deze verhalen doorleest, het schaap heeft in de Bijbel al een hele bijzondere betekenis. Als je het Oude Testament, Ezekiel 34, de herders en de schapen, dan zullen de Israëlieten zich in herkend hebben. Een verloren schaap. Ik heb er wat parallelteksten ook bij genoemd. Als je denkt aan het verloren waardevolle, dan is het ook zo dat in deze patronen komt, als ze dan gevonden worden, dan is er grote blijdschap en dan moet er feest gevierd worden. En degene die niet feest willen vieren, dat zijn de Farizeeën, maar die vinden dat maar niks. En ook die tweede zoon, ik heb gezegd bewust twee verloren zonen. Twee verloren zonen. Die worden allebei gevonden door de vader. En wat een verschillende reactie. Ik heb de gelijkenis van de verloren zoon. Daar kun je op heel veel manieren mee omgaan. Ik wil er niet over theologiseren. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is de 2 in de 10 stammenrijk. En ga zo maar door. Je kunt er van allerlei dingen over fantaseren. Dat is met de gelijkenis zo. En als je ook rabbijnen erover beluistert, dan hebben die ook wel verschillende ideeën. Maar ik wil het gewoon eigenlijk simpel benaderen. Deze twee zonen. Dan is die jongste zoon, die wil emanciperen. Zo kun je het vertalen. Die wil zelfstandig worden. Die heeft het wel gezien thuis. En dan gaat hij weg met een behoorlijk bezit. En dan komt er een gigantische degradatie. En dan blijkt hij dat hij onvoldoende geleerd heeft om met geld om te gaan en verbrast het. En zolang hij geld heeft, zijn er genoeg vrienden. Maar als het geld op is, zijn de vrienden weg. Dat is altijd nog zo geweest en dat zal zo blijven ook. En dan komt hij tot een bezinningsmoment. Hij komt tot zichzelf. Hij wordt als het ware stilgezet in het leven. En dan komt hij tot zichzelf. En ik denk dat heel veel mensen dat ook meemaken in hun leven. Als je tot bekering komt, dan gaat iets aan vooraf. Dan kom je tot jezelf en denk je, wat is mijn leven waard? En wat heb ik gedaan? Wat ligt er achter mij? Wat zou het kunnen zijn? Waar kom ik vandaan? En het zijn twee zonen, hè? En er is een vader. Er zijn zonen, daar kunnen de Israëlieten zichzelf ook in spiegelen. Ze zijn zonen Gods. Denk aan Exodus 4, vers 22. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En ze hebben zichzelf als dragers van een belofte gekend. En ze hebben een vader gekend. En dat vaderschap, dat heeft eigenlijk bepaald dat deze zoon terugkeert. Hij was een afgedwaalde, een gedegradeerde zoon. Hij had een degradatieproces meegemaakt. En dan komt hij tot de bodem van zijn bestaan. En denk je, maar als ik nou eens terug ga naar mijn vader. En dan komen de stappen van rehabilitatie. Dat zijn ook stappen in een mensenleven. Stapjes van herstel. En het is een prachtig proces als je dat ook pastoraal zou vertalen. Het zijn ook stappen van herstel. Dat lukt niet altijd in één keer. En dan komt deze zoon, die gaat dan op weg naar huis. Naar huis. En dan ontroert mij iedere keer die tekst weer. In vers 20. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Als je hierover nadenkt, dat is super emotioneel. Als je hierover nadenkt, dat die vader, ik weet niet hoe lang die zoon van huis is geweest, maar dat zal zeker een paar jaar geduurd hebben. En iedere keer heeft die vader gedacht, wanneer zou ik hem nou weer terugzien? Wanneer zou ik hem nou terugzien? Dus iedere keer, als die zoon nog niet aan de horizon bekend was, dan ging die vader terug. Hij ging hem niet ophalen, hij wachtte tot die zoon zelf terug wilde keren. Het is een prachtig verhaal ook in je eigen leven ten opzichte van onze schepper, onze Heer en Heiland. En dan ziet hij hem op een gegeven moment. Hij ziet hem van ver af komen. Ik hoor Jan Bijken nog zeggen, die had een verkeerde ziekte en op een gegeven moment was zijn sterven in zicht. En hij heeft deze tekst aangehaald. Mijn vader ziet mij van ver aankomen. Snap je? In alle omstandigheden van het leven kun je dit ervaren op een bijzondere manier. Zijn vader zag hem van verre komen. Als het ware al naderende. En wat er dan gebeurt is zo ontzettend onjoods. En dan staat er in de NBG-vertaling, en hij liep hem tegemoet. Dus de vader liep de zoon tegemoet. En in de andere vertaling is dat, en ze snel, hij snelde hem terug, tegemoet. Hij rende zo hard als hij kon, op zijn, ik weet niet hoe oud hij is geweest, maar mijn leeftijd. Nou, dan haal je nou wel 10 kilometer per uur, 15 misschien. Hij rende naar die zoon. Dat is mijn vader. Dat is mijn vader. Hij rende. Hij komt mij tegemoet. Dit is zo emotioneel, dit is zo geweldig. Daar moet je over nadenken, dan moet je laten bezinken. En dan moet je denken dat in Jeremia hoofdstuk 3, daar staat een tekst in vers 19, ik had gedacht dat jullie mij zouden noemen mijn vader. Daar proef je datzelfde in. Vaderschap in het Oude Testament is heel actueel. Ik had gedacht dat jullie mij zouden noemen mijn vader. Jeremia 3 vers 19. Wat een heimwee van God proef je daarin. Ik had gedacht, verloren zoon, dat jij mij zou noemen mijn vader. En dan komt die zoon terug. En dan ziet hij hem van verre. En dan begint hij te hollen. En ik denk dat hij meters van tevoren al de armen uit elkaar heeft gehouden. En net als Jezus aan het kruis, als het ware zo hing. Vader, vergeef het hen. Vader, vergeef het hen. En dan hing hij tussen hemel en aarde. Daar hing mijn heiland. Daar hing onze vader. Met zijn hart. Wees welkom. En dan zitten er zoveel verhalen in. Zoek je ook het verlorene. Zoek je ook het verlorene. Ben je een vinder? Het is een evangelist. Je kan ze echt vinden. Je kan op de golflengte komen van de mensen die in de shit leven. Dat echt, heeft ook met gaven te maken. Als je een leraar bent, dan vind je het fantastisch om in een treincabine alleen te zitten. Dan kun je tenminste studeren. Een evangelist die vindt het fantastisch als hij vol zit, dan kan hij evangeliseren. Snap je? Dat is verschil in gave en talent. En breng je ze thuis. Wat is je thuis? Kunnen we mensen meenemen naar onze gemeente, ons huis? Dan kunnen ze daar gevoed worden of komen ze daar thuis? Komen ze bij God thuis? Wat is de sfeer in ons huis? En ben je blij met het gevondene? Je kan ook zeggen, ik ben een vader. Ben ik een vader voor de verlorene? Ben ik een vader? Of ben ik iemand die er eigenlijk met een boogje omheen loopt? Die het allemaal wel een beetje te min vindt om daarmee om te gaan. Ben dit je jongste of de oudste zoon? De jongste die wist wat hij miste. En hij ontving, als het ware voor zijn gevoel, meer terug dan dat hij ooit kwijtgeraakt was. Dat geld, dat interesseert hem eigenlijk niet meer. Hij had al afgeleerd dat geld niet gelukkig maakte. En dan dacht hij, als ik thuis maar mag zijn. En als ik maar, ik wil wel slaaf zijn als ik maar thuis mag zijn. Bij mijn vader. Ik weet wie hij is. En die oudste zoon, die heeft niet in de gaten welke grote zegen hij altijd al heeft mogen hebben. Nou, sommigen zeggen, ja, die oudste zoon, jongste zoon, het is het tienstammenrijk wat nu nog in de volkeren leeft. En die oudste zoon is, zijn er twee stammen. Nou, allemaal theologie. Ik blijf daarvan af. Ik vind dat gefantaseerd. Als je niet weet wat verloren zijn is, dan weet je ook niet wat behouden zijn is. En de oudste zoon, die heeft zich misschien nooit verloren gevoeld. Terwijl hij zoveel genoten heeft van bij zijn vader. Het is als het ware iemand die misschien wel bij het kruis is geweest, om het toch iets te vergeestelijken. Zeg, dank u Heer dat u voor mij gestorven bent. En daar is het bij gebleven. Hij is nooit opgestaan om te delen in de erfenis die God voor hem had, in de gaven en talenten en in de zegeningen die allemaal, alle geestelijke zegen zijn wij in Christus gezegend. Hij heeft dat nooit uitgepakt. Heeft er nooit van genoten. En ja, ik heb wel eens gebeden, wel eens gehuild om mijn eigen ongeloof. En dat overkomt me af en toe nog wel eens. Maar ik wil eigenlijk uw volledige erfenis in dit korte stukje leven, dat ik op dit stukje aarde ben, met dit stukje tijd, wil ik eigenlijk tot uw doel komen in mijn leven. Help me daarbij. Open mijn ogen en mijn oren, dat ik luister, dat ik hoor. Nou, we hebben het vorige keer even gehad over het feest. Jesaja 25, niet voor niets aangehaald. Ga je wel eens uit je dak? God. Dat durf je niet altijd, want je zingt niet altijd zuiver. Maar ga je wel eens uit je dak voor God. Met alle valsheid die je misschien aan een ander dat zo beoordeelt, maar dat je uit je dak gaat. Dat je zegt, dat je misschien alleen in de auto zit en dat je met volle volume God dankt. En er is zo'n blijdschap en dankbaarheid in je hart. Ga je uit je dak voor God. Er zijn mensen die... Ik heb eens iemand die zei ook dat hij christen was en die was gek van voetbal. En als hij dan Ajax gewonnen had, dan sprong hij op de stoel en op de tafel en rende het hele huis door. En dan heb ik tegen hem gezegd, God is een beetje jaloers op jou. Hij snapt hem. Hij zit nu in Israël en hij helpt heel veel daar. Hij is een Israëlische vrouw getrouwd. Ik denk dat er wel iets gedaan heeft met hem. Ga je wel eens uit je dak voor God? Ik hoop het en... Ik zeg vaak, Vader, u bent het mooiste wat mijn leven overkomen is. Er gaat niets boven u. En als je dat mag ervaren in je leven. Ik heb Marcel Duzendin een tijdje begeleid, die echt een verslavingsproblematiek had. Die is hiervan afgekomen. En hij is helaas overleden. Maar hij heeft geproefd wat het was om zich echt een kind van God te voelen. Met zijn hele emotie en met zijn hele zijn. Ik wist niet dat het bestond. Je oudste zoon wist ook niet dat het bestond, maar die jongste zoon wel. Die wist wat het was om in de shit te liggen, maar wist ook wat het was om feest te vieren. En hebben we dan ook mededogen met mensen die, om wat voor oorzaak ook, van het padje afgeraakt zijn. En deel je uit en deel je met de vreugde als andere mensen... Mensen tot de Heer mogen leiden. Dat je mensen die terugkeren op de weg. Dat is een grote vreugde. Dat is fantastisch. Nou, zo kun je nadenken over deze gelijkenis. En ik denk dat het goed is dat je dit eens voor jezelf op een rijtje zet. Van ja, welke patronen zit hierin? Ervaar ik dit? Wie ben ik in deze gelijkenis? Wie ben ik? Nou, ik heb je een beetje een uitwerking gegeven om er eens over na te denken. Het is voor mij het kernhoofdstuk van heel Lucas. Dit is zo mooi, dit raakt heel het leven. Dan gaan we naar hoofdstuk 16, heel ander onderwerp. Dan gaat het over geld en over bezit. Ik heb hier het woordje tzedaka, dat is een woord wat in het Hebreeuws staat voor liefdadigheid, een soort diaconie-achtig woord. Ik wil jullie echt aanbevelen om deze twee sites eens bij Digibron, als je Digibron intikt en het woordje tzedaka, dan kom je terecht. En dan vind je ook de uitwerking en de sfeer waarin tzedaka eigenlijk voorvalt. En deze hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 18, gaat een beetje over geld en over rechters, over rentmeesters en over rijke mensen, arme mensen. En geld op aarde en geld in de hemel, wat dat met elkaar te maken heeft. En als je het op die manier gaat lezen, dan kom je tot een aantal dingen. Lucas 6 vers 20 kon de Heer Jezus al aan, gelukkig jullie die arm zijn, want jullie is het koninkrijk van God. En als je dan een aantal rijke mensen tegenkomt, een rijke jongeling, die had heel veel. Hij zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij had alles wat zijn hartje begeerde. En doet mij een beetje denken aan Bill Hybels, die nu helaas in een slecht daglicht gekomen is. Maar ik heb hem gekend toen hij zijn levensverhaal vertelde. Hij had een rijke vader met een groot bedrijf. Op zijn 20ste had hij al een aantal auto's en motoren. En hij kon zelfs zich door een vliegtuig laten bedienen. En hij kende de wereld. Op zijn 15e is hij de wereld ingestuurd om maar te ervaren hoe die wereld in elkaar stak. En dat kon. En daar genoot hij ook van. Hij heeft heel veel geleerd, wel zelfstandig. Met een ondernemer. En op een gegeven moment greep God in zijn leven in. En hij zei, ik wil jou in het evangelie hebben. Ik wil jou als verkondiger gaan gebruiken. En toen moest hij naar zijn vader. Dan moest hij al zijn keycards inleveren. Nou, daar heeft hij eerst nog een weekje over nagedacht. En zo vertelt hij het. En uiteindelijk zei hij, Heer, ik wil u volgen. Ik krijg nooit meer vrede dan dat ik u volg. En heeft al zijn creditcards ingeleverd. En hij is, en het evangelie heeft hele mooie dingen gedaan in Bill Hybels. Hij is ook fouten gemaakt. Zeker in het laatste deel. Dat is heel jammer. Heel verschrikkelijk jammer. Maar dat was wel die rijke jongeling. En Bill Hybels heeft gezegd, hier zijn de creditcards. Pa, want ik word nooit gelukkig met als ik weet dat mijn levensbestemming anders zou moeten zijn. Ik heb vorige keer verteld, mijn vader was geen grote boer. Maar het was wel een beslissing die voor hem ook gevolgen had als opvolger van het bedrijf. Dat ik op een gegeven moment ook zei, pa, ik heb de lagere middelbare school gedaan. Ik heb het bedrijf een aantal jaren gerund toen hij ziek was. Maar ik voel me dat ik een andere weg op moet gaan. En zei, je moet de weg van God gaan. Dat is het allerbeste. Daar ben ik daar blij om. Dat ik dat gedaan heb. Ik heb er nooit spijt van gehad. Zijn we rijk geweest? Nooit. Nooit rijk geweest. We hebben ons altijd kunnen bedrijven. God heeft voorzien in alles. Maar we zijn nooit rijk geweest. Maar ik heb het ook nooit gemist. En God heeft altijd voorzien. Dus als je deze hoofdstukken leest over 16, 17 en 18. En je komt er dan wel eens vaker wat dingen tegen. Ook in hoofdstuk 19 nog. De gelijkenis van de ponden. Zo'n beetje tot het tweede of derde deel van onze studie. Tot hoofdstuk 19 van 27 gaat het een beetje over geld. En over recht. De gelijkenis van die oneerlijke rentmeester. Dat is een beetje een moeilijk verhaal. Maar die rentmeester, die financieel beheerder van een rijke man. Die dreigt ontslag te krijgen omdat hij zijn zaakjes niet op orde had. Maar hij is wel goed voor zijn schuldenaars. En met het oog op zijn eigen toekomst heeft hij de schuld verminderd van degene. Dat kon hij makkelijk doen. Als je boekhouder bent, dan kun je een paar cijfertjes veranderen en dan klopt het weer. En dan ging het daar ook. En uiteindelijk prijst de Heer dat hij zijn schuldenaars schulden verminderd heeft. Dat is een beetje een wonderlijk verhaal. Ik denk, hoe kan het nou? Maar hij wordt geprezen om het geven. Dat is denk ik de les die we erin hebben. En wat er ook in naar voren komt. Dat als je in weinig, vers 10. Wie in weinig getrouw is geweest, is ook in veel getrouw. Als je niet met je zakgeld omgaat. Dan is het waarschijnlijk later ook dat je niet met wat meer geld om kan gaan. Dat is een wetmatigheid die vaak voorkomt. En dit is ook een groeiproces. Als je niet met weinig om kan gaan, dan kun je ook niet helemaal met veel omgaan. En ja, vertrouwen moet aan de ene kant gegeven worden, maar aan de andere kant ook bewezen worden. Dat zijn dingen die elkaar in evenwicht houden. Ook in 2 Timotheus wordt er heel veel over gesproken. Van vertrouw de boodschap toe aan vertrouwde mensen. Als je de eigenschappen van oudsten en diakenen ziet in Titus en Timotheus. Dan moeten het ook vertrouwde mensen zijn. Die niet geldzuchtig waren. Dus deze principes vind je overal in terug. Wees betrouwbaar in gul. Tzedaka is gul zijn. Dat betekent dat je niet aan je geld vastzit. Er zijn rabbijnen die zeggen, tzedaka was 10% van je inkomen. Mochten ze weg. Het was een soort gebod om het weg te geven aan mensen die terecht behoeftig waren. Waren niet aan mensen die het verspilden, maar mensen die om wat voor oorzaak ook onschuldig toch in de financiële problemen waren gekomen. En er zit een heel principe achter, ook het principe van slavernij. Dat vind je de eerste wet na hoofdstuk 20, waar de wet gegeven wordt, de Torah gegeven wordt. In Exodus 21 vind je het eerste, hoe ga je om met slaven? En er staat ook in dat als een Israëlische man, door wat voor oorzaak ook, in de financiële problemen, dan kon hij zichzelf verhuren. En dan in het 7e jaar was zijn schuld afbetaald. En dan kon hij gaan. En dan kreeg hij een jaar salaris mee. Maar hij kon ook vrijwillig blijven. Dan kreeg hij een ring in zijn oor. Dan was hij een vrijwillige slaaf. Dan diende hij zijn heer. Paulus noemt zichzelf een vrijwillige slaaf. Hij heeft mij het oor doorboord. Zat er ergens in de psalmen. Dus in Israël was een financieel systeem. Dat heeft Jorim ook nog een keer uitgelegd. 2 weken geleden. Van als je in wat voor oorzaak ook in de problemen, in de financiële problemen terecht kwam, dan was er een leefsysteem waardoor mensen hun erfenis bleven behouden. Dat keerde terug tot de families. We zien dat overal in het Oude Testament, op de meest gekke manieren zie je dat terugkomen. Dat mensen hun erfdeel terug konden krijgen. En dat is een prachtig systeem waardoor er een hoofdstuk van vergeving bestaat. Een hoofdstuk van boetedoening, je schuld vereffenen, vrijwillig slaaf worden. En dan kon je het goed en minder goed treffen. Maar er was een systeem waarin herstel mogelijk was. Dat had God in het systeem vastgelegd. Dat is een prachtig systeem. Dat kennen we niet zozeer meer. En wat er heel belangrijk is, doordat je leert geven, Amerikanen hebben dat denk ik, praktiseren dat meer dan de Europeanen. Die hebben veel meer een systeem van 10, dat is bijvoorbeeld de tienden, 10% is er ook veel meer gepraktiseerd dan in veel Europese landen. Maar het is goed om je kinderen daar ook mee op te laten groeien. Word geen bezit van je bezit. Dat is de les. Word geen bezit van je bezit. Als geld jou in de macht krijgt, dan ben je een aap gelogeerd. Als geld jou in de macht, als je bezit jou in de macht gaat krijgen. Als dat echt jouw hele bezig zijn is, dan ben je goed in de aap gelogeerd. Want geld is niet zo betrouwbaar. Je kijkt naar de beurs, de bedrijven staan er goed voor en dan komt er een coronavirus en de beurzen kelderen. Wat is het allemaal waard? En dat wil niet zeggen dat het onbelangrijk is. Geld is, je moet bestaan, je moet leven. Je mag verdienen en je mag rijk worden. Er wordt nergens in de Bijbel één veroordeling gevonden van een rijke mens in de wereld. Abraham was miljonair, Lot was miljonair. David, Saul en Salomo, multimiljonair. Wordt nergens veroordeeld. Maar wat ga je ermee doen? Hoe ga je ermee om? Een arme heeft niet het voordeel, dat zal wel gelukkig zijn de arme. Maar dat heeft ook te maken dat een arme heeft geen bezit. En daarom zit hij er ook niet aan vast. Hij is flexibeler in dingen, patronen te veranderen. Als een rijke een bepaald patroon, bestedingspatroon heeft en hij moet alles inleveren, ja, is het verhaal anders. Er worden televisieuitzendingen meegenomen tegenwoordig. Een rijke die een paar weken als een arme moet leven. Sensatie. Hoofdstuk 16 is vers 16 is een heel moeilijk vers. Daar zijn de theologen ook behoorlijk over verdeeld wat dat is. Maar laten we eerst vers 15 eens even lezen. Want wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. Dat is een wetmatigheid. Als mensen hoog van zichzelf denken of zich op een voetstuk laten plaatsen of andere mensen plaatsen iemand op een voetstuk. Dat is levensgevaarlijk. Daar kan een mens hoge bomen vallen van een veel wind, zeggen we altijd. Maar dat is een gevaarlijk ding. En het gebeurde ook in hoofdstuk 16 vers 15. God oordeelt het hart en de fariseeën waren geldzuchtig, staat er letterlijk. In hoofdstuk 20 ook. En hoogmoedig. Ze keken neer op de zondaars en de tollenaars. Ze voelden zich ver verheven boven dat soort mensen. En bij God is dat een gruwel. Ik heb alles gezegd. Ik duld niemand boven mij. Maar ik duld ook niemand onder mij. Ik wil mensen naast me hebben. Want ik ben net zo goed of net zo slecht. Dat betekent niet dat ik niet iemand kan waarderen. Maar betekent niet dat hij qua, ja, hoe zeg je dat, boven mij staat. Nee, het is maar één die mijn vader is. Heb ook wel een beetje geleerd in het leven. Vers 16. Geweldenaars dringen in het koninkrijk. Dat is een moeilijk verhaal. Er worden twee verhalen over opgehangen. Theologen die daarmee aan het stoeien gaan. Zeggen, ja, het is een strijd om in te gaan. Want het is het verlies van je eigen ik. Een strijd om in te gaan. De smalle poort, dat is één uitleg. En de andere is dat Psalm 2... Er komt een komende koning, de Messias van Israël. En er zijn geweldenaars die alles doen om dat te verhinderen. Ik weet het niet wat hiermee bedoeld wordt. Dus dat zijn die teksten, daar schrijven we even op. Wie noteert dat even? En als we straks bij de Heer zijn, of bij Paulus of bij Lucas, dan gaan we daar even een antwoord op vragen. Ik kom daar niet uit. Geweldenaars bestrijden het. Ik kom daar niet uit. Dus ik laat dat even voor wat het is. Noteren we en we gaan wat de orde van de dag over. Wie weet. Maar goed, dat, zo zeg ik het altijd. En dan vers 16, vers 17 is ook weer zo'n belangrijk vers, wat ook bij Matthäus aangehaald wordt. Vers 16 en 17. De wet en de profeten die gaan tot Johannes. Dat zijn bepaalde tijden. En sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt en het koninkrijk Gods. En een ieder dringt zich erin. Gemakkelijk zouden de hemel en aarde vergaan dan dat er van de wet één titel of jota, zegt Matthäus, zou vergaan. Die teksten die zijn momenteel behoorlijk actueel. Wat is er nog van waarde van de Torah? Wat geldt er nog voor ons en wat niet? Er zijn heel wat Messiaanse gemeentes in ontstaan. Als je Messiaanse gemeentes in Nederland eens aantikt, moet je kijken waar de ontwikkeling is in deze richting. Dat mensen toch de Torah opnieuw gaan herontdekken. En je zou bijna zeggen, het fundament van het hele Bijbel is gebouwd op dat onderste stukje. En dat is de Torah. Daar focust zich. En daar zijn de wortels van ons geloof, worden daar gebouwd. En als Jezus later bij de Emmausgangers zegt, en hij begon bij Mozes, dat zijn die eerste 5 boeken, het fundament, en bij de profeten en al de geschriften en de psalmen wat op hem betrekking had. En ik heb al eens gezegd, ik had daar zo graag achteraan willen lopen, net hoorbaar, weet je, wat vertelt de Heer Jezus hier? Waar zou hij het allemaal over gehad hebben? Wat denken jullie? Als je bij Mozes begint, wat zegt dat van Jezus bij Mozes? Wie heeft idee? De wetten gelden voor ons, oké, maar iets concreter. Het is het begin, maar als je een heel concreet iets uit die Torah zou halen, wat precies op Jezus slaat, 1 op 1. Bijvoorbeeld, Mozes heeft gezegd, er komt een profeet groter dan ik. En daar heeft hij het eigenlijk over de Messias. Mozes was een van de grootste profeten naast Elia van het Oude Testament. En er komt er eentje die veel groter is dan. De profeten. Salomo. Groter dan Salomo staat hier, heeft hij gezegd. En ze zijn er tal van dingen. Ook het koningschap van de Heer Jezus. Het paaslam. Al de Bijbelse feesten zullen de revue gepasseerd zijn. De tabernakel, al die offers. Allemaal gepasseerd zijn in dat gesprek met die Emmausgangers. En dan wordt het heel boeiend hoe het Oude Testament eigenlijk het fundament ligt. En dan komt uiteindelijk de bloem, de Heer Jezus, daaruit. Als de verwerkelijking van al die Oude Testamentische foto's, gidsen, heenwijzingen. Prachtig. Hier staat, profeten en priesters onderwijzen de Torah. Jezus verwerkelijkt de Torah. De Heilige Geest onderwijst en verinnerlijkt de Torah in onze harten. De Torah blijft, de onderwijzers wijzigen. Snap je het verschil? Sommigen zeggen, ja, de Torah heeft afgedaan. Nee, de onderwijzers wijzigen. Want al in Jeremia zegt, God zal, ik zal mijn wetten in hun hart leggen. Zegt de profeet al. Ik zal mijn wetten in hun hart leggen. Hier zouden we eens een keer over moeten praten met z'n allen. Dan kunnen we denk ik elkaar helpen te verdiepen. De profeten en met name de priesters eerst, maar ook de profeten. Priesters die onderwezen en de profeten zagen toe, die toetsten als het ware. En Jezus verwerkelijkt de Torah. In Hebreeën legt de schrijver van de Hebreeënbrieven heel veel. Hij werd meer dan dat. Jezus boven de engelen, Jezus beneden de engelen. Jezus de hoge priester. Jezus het lam. Hij legt het uit. En de Heilige Geest onderwijst ons en verinnerlijkt de Torah in onze harten. Als nooit tevoren. De Torah blijft, maar de onderwijzers volgen elkaar op. Oké, hoofdstuk 16, vers 29.
Kan ik toch nog een vraag?
Ja.
Hoofdstuk 16, vers 9.
16, vers 9.
Het gaat over die vrienden die maken.
Ja.
Onrechtvaardig.
Dat is een goede vraag, ja.
En dan kom je toch in de eeuwigheid als je dat vindt.
Ja, als je later ook bij die arme man, of die arme Lazarus, en die rijke man, dan zie je ook dat ze allebei sterven. Komen ze in het dodenrijk terecht. De ene wordt begraven, de andere wordt gedragen. Mooi, hè? Begraven en gedragen. En die komen in het, hoe zeggen we dat? Het hiernamaals terecht. Laten we het even zo noemen. Dus daarmee verbindt God de tijd op aarde, fysiek, wat we daarmee doen met ons geld, verbindt hij dat het ook in de eeuwigheid waarde heeft. Stel je voor dat je al je geld voor jezelf en je eigen plezier gebruikt, terwijl je het ook had kunnen investeren in werk voor het evangelie. Dan is geven niet weggeven, maar dan is geven investeren. En als wij met ons geld, wat we op een of andere manier verdienen, mensen kunnen helpen om Jezus te vinden of tot herstel te komen, dan heeft het waarde voor de eeuwigheid. En dat wordt hier een beetje door alle verhalen heen geweven. Dus wat doe je met je geld? in de zichtbare aardse wereld. Met het oog op straks. En dan krijgt geld een hele andere draagkracht. Een andere gevoel, zeg je dat?
Ja, omdat hij daarvoor heeft hij gewoon over doe goed zaken.
Hè? Ja.
Want je bent niet goed geweest als rentmeester. En ga dealtjes sluiten, zodat ze, als ik je niet meer wil hebben, dat er nog andere mensen zijn die voor je zorgen. En dan in één keer wordt het...
Het verhaal van het brandpunt, ik weet niet of jullie dat kennen, het brandpunt in Doorn. Dat is een conferentie, hoort, een bijbelschool geweest, Zoeklicht is daar geweest, Youth for Christ is daar geboren, de Navigators is daar geboren. Daar was een man, die een goede zakenman, die werd geroepen voor het evangelie en die ging de zending in en het werd helemaal niks. Hij kwam zwaar gefrustreerd terug. Mislukte zendeling, komt meer voor. Maar hij was een gewikst zakenman. Hij is zakenleven ingegaan, verdiende veel geld. Heeft dat gebouw gekocht en ook de koepel ernaast. En dat is geworden tot een centrum waar heel veel mooie dingen ontgebeurd zijn. Hij leefde uiteindelijk nog maar van 10% van zijn salaris, had hij een rijk inkomen. En hij investeerde 90% van zijn inkomen voor dingen voor het evangelie. De evangelische omroep is eruit ontstaan. Dus je kunt met geld hele mooie dingen doen die waarde hebben voor de eeuwigheid. Ik zou niet kunnen optellen hoeveel zegen al deze bewegingen hebben gehad in de tijd waarin ze actueel waren. En nog. Ik denk, verschillende van ons zijn misschien wel daarmee geholpen in een geestelijk leven. Dus denk aan Johannes de Heer met het zoeklicht, aan de evangelische omroep, zeker in de begintijd, nu misschien wat minder. De Navigators, Youth for Christ. Dat is een geweldig voorbeeld. Het is natuurlijk niet voor iedereen navolgbaar, maar het laat wel zien dat God heel veel met geld kan doen en goede dingen. Wat doe je ermee? Dat is ook de Timotheusbrief. Wat doe je met het geld? Wat doe je met geld? Ben je in staat om arme mensen die onterecht, door wat voor oorzaak ook, in de shit zijn geraakt, dat kunt melaatsen worden, je kunt ziek worden. En hoe help je dan mensen? Dat is een, tzedaken is een fundamenteel onderdeel van het Hebreeuwse denken. Er is geen Hebreeuws denken zonder tzedaka, zonder liefdadigheid. Het is een principe. Het zit als het ware in de genen. Oké. Ik denk dat we zo wel iets hebben aangewezen. Hoofdstuk 9, 16 vers 19 tot het geheim van de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Het is apart dat... Die rijke man, die kon niks weggeven. En die arme Lazarus, die hoopte op een korreltje brood. Dat lang van de tafel afviel. Dan kon hij tenminste nog een klein beetje eten. En hij was ziek. En die arme man, of die rijke man, die geeft niets aan wat andere mensen zouden helpen. En dan komt die rijke man, die heeft geen naam. Wordt geen naam genoemd, maar wel die arme. Heeft wel een naam. Lazarus, de arme Lazarus. Hij had echt zijn leven tegen. En die wordt voor de engelen gedragen. De rijke man wordt begraven. Rijkdom voor en na de dood. Prachtige dingen zitten in. Er zit een boodschap in dat er geen tweede kans is. We moeten in dit leven waarin we bewust zijn een keuze maken voor ons leven. Wat doen we met het evangelie? Dat is onze verantwoordelijkheid. God en de Heer Jezus hebben er alles aan gedaan om de boodschap te brengen. Om de daden... om terug te kunnen keren tot God. Wat doen we ermee? Geen tweede kans. Je ontdekt ook dat de Jezus in deze gelijkenis, ik weet niet of de toehoorders die arme Lazarus zich zouden kunnen herinneren. Hij noemt bewust die rijke man niet, om die rijke man waarschijnlijk niet in discrediet te brengen. Maar die arme Lazarus wel. En waarschijnlijk, het zou kunnen dat de toehoorders iets van het concrete in hun situatie zouden herkennen. En dan ontdek je dat er dus herkenning is tussen die Lazarus en Abraham, die rijke man en Abraham. En die rijke man die wil zijn broers laten waarschuwen. Ik denk, en ik weet, in mijn persoonlijke overtuiging, het staat niet zo letterlijk overal in de Bijbel. Maar als de Jezus, Elia en Mozes herkent op die berg der verheerlijking. Als Petrus ook ontdekken dat het Mozes en Elia zijn, dan is er dus herkenning, ondanks dat mensen in het leven elkaar nooit hebben ontmoet, het leven op aarde. Nou, ik, Ik zeg voor mezelf heel nuchter, als ik mijzelf als gelovige niet herkenne, straks bij de Heer, wat heeft het dan voor zin dat ik nu geloof? Wat heeft het dan nog voor zin? Snap je dat? Als ik mezelf straks niet herken, in de eeuwigheid, en ik leef nu als gelovige, wat heeft dat dan nog voor zin? Er is herkenning. Natuurlijk, het zal een andere verhouding hebben. Wordt ook gezegd, in de hemel wordt niet getrouwd. Iets dergelijks. Dat zijn allemaal dingen waar we nog zo over na kunnen denken. Maar er is wel herkenning. Er is vreugde. We worden getroost. Zijn we nog niet over uitgedacht, hè? Dat is heerlijk. Als we straks naar de Heer gaan, we zullen Hem ontmoeten en Hem herkennen. Prachtig. Dus het zit er allemaal in, deze gelijkenis. We gaan naar hoofdstuk 17. Want de tijd gaat door. Vreselijk snel. Verschillende vermaningen. Het gaat over bergreden, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 10. En gaan we over tot en met 10 bij laatste. En dan komt weer dat de Heer Jezus zijn reis in vers 11 naar Jeruzalem voortzet. En dan moet hij dwars door Samaria gaan. Of Samaria, ik weet niet hoe men het uit wil spreken. Dus hij moet door dat gebied waar die Samaritanen wonen. Daar hebben we al eens eerder mee gemaakt. Hè? Die vrouw op de put. Hebben we het al eens een keer uitgediept wie die Samaritanen waren. En dan komt hij daar 10 melaatsen tegen. En die in vers 19 vreemdelingen genoemd worden. Dus waren niet-Joodse mensen. En van die 10 komt er 1 terug en die bedankt de Heer. En ze moeten zich ook onderwerpen aan de Levitische priesters in vers 14. Ga maar naar de priesters. Nadat ze de Heer Jezus gevraagd hebben, Heer, heb medelijden met ons. Heb medelijden met ons in vers 13. En dan moeten ze naar de priesters gaan. Dat kun je vinden in Leviticus 13 en 14. Waar die wetgeving op de melaatsheid te vinden is. Leviticus 13 en 14. En dan komt de Heer Jezus met een verhaal uit 2 Koningen 5, de genezing van Naaman. En dan moet je horen, de toehoorders waren dus de fariseeën, de tollenaars, de zondaars en de schriftgeleerden. En dan komt hij met een verhaal van een niet-Joodse man, een Samaritaanse man, Naaman, en die wordt genezen. En niet al die Israëlische in die tijd. Hij prikkelt daar weer het Joodse volk ongelooflijk mee. En wij worden ook vreemdelingen genoemd. En wij mogen er helemaal bij horen. We waren vroeger zonder hoop in het leven. En door de Heer Jezus hebben we hoop gekregen. We hebben een erfenis gekregen. Dus dan prikkelt Lucas weer die Joodse mensen van, waarom luisteren jullie niet? Nu ik juist voor jullie eerst eens kom. En hij prikkelt dan de niet-Joodse mensen die luisteren. En jullie is de eerste boodschap eigenlijk voor bedoeld. Lucas 17 vers 20, de dag van de Zoon des Mensen, dat duidt op zijn wederkomst. De dag van de Zoon des Mensen is heel veel uitgelegd als de zondag. Maar als je het begrip in de Bijbel leert kennen, de dag van de Zoon des Mensen, heeft het allemaal te maken met de wederkomst van Christus. Op de dag van Christus waarin Hij zijn rijk zal stichten. Het Koninkrijk van God zal stichten. Maar eerst komt het lijden. Eerst het lijden. En de verwerping. Het lijden door de marteling en de leugens die over Hem gezegd worden. En de verwerping in vers 25, Lucas 17, 25, komt Jesaja 53, als hij Herodes later in die laatste hoofdstukken niet meer antwoordt op al zijn vragen, zit als een schaap die stom is voor zijn scheerders, wordt daarmee eigenlijk vervuld. Heel Jesaja 53 komt hier al een beetje in beeld. En uiteindelijk de hemelvaart van de Messias. En de dag van de Zoon des Mensen heeft ermee te maken dat hij terugkomt, zijn wederkomst. Dan mag je afvragen, als hij nog niet teruggekeerd is, wat doet hij nu in de hemel? Wat doet hij nu in de hemel?
Kamerbereiden voor mij.
Plaats bereiden? En, je hebt ook nog wat? Plaats bereiden, ja.
Bidden en pleiten.
Bidden en pleiten voor ons. En bidden en pleiten voor ons. Wat is hij nu voor ons in de hemel? Plaatsbereider, ja?
Voorspraak.
De voorspraak. Hij is onze voorspraak in de hemel. En hij is de hoge priester. Hij is nu priester. Hij was de Zoon van God op aarde, de Zoon des Mensen. Hij is nu de hoge priester. En straks wordt hij de koning. Hij was de profetenpaarden, dat zegt Lucas ook in hoofdstuk 24. En hij is nu de priester en straks de koning. Alle ambten uit het Oude Testament komen terug in de persoon van onze heiland. Hij was de profetenpaarden, het woord van God sprak hij. En hij was als hele persoon in zijn woorden en daden was hij de stem van God, de persoon van God. En nu is hij in de hemel voor ons te bidden en te pleiten. Als u daarover nadenkt, dat ja, als wij wel eens eenzaam zijn of het moeilijk hebben of blij zijn, hij is nu in de hemel om voor jou en voor mij te bidden. En wij hebben soms wel eens moeite in ons gebedsleven. Maar hij is daar, dag en nacht, voor de troon van God. Hij zit dicht bij de Vader, aan de rechterhand van de Vader. Toen ik het feest van Yom Kippur, van de grote verzoendag, heb uitgelegd. Daar zit het helemaal in. Hij is nu voor ons aan het bidden en pleiten bij de Vader. Dichterbij kan niet. De katholieken zeggen wel eens, ja, Maria is in de hemel, hopen ze. En die heeft een soort voorspraak, een soort tussenpersoon. Dat is natuurlijk maar een totaal niet vergelijkbaar iets met onze heiland die bij de Vader zit, aan de rechterhand van de Vader. Hij zit er niet zomaar even bij, ergens. Nee, hij is aan de rechterhand van de Vader. Dat is een positie. Dat is dichtbij, als het ware. Dat zij zijn arm naar links. Dan heeft hij de Vader, als het ware, bij de hand. Zo probeer ik het me dat voor te stellen. Hij is dichtbij. Hij hoeft maar te fluisteren of de Vader hoort het. Hij is voor ons die bidt en wijt. Hij bidt voor ons dat ons geloof niet strandt. Zoals bij Petrus. Ik heb voor jullie gebeden. En zijn gebeden op aarde zijn al, denk ik, al half priesterlijk werk geweest. En daarna komt zijn koningschap. Ik heb mijn koning, ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. En ik heb hem koning gemaakt, Hebreeën 1. Nou, dat is de hele lijn van het Bijbelse feest. In dit hele verhaal van Lucas 17 blijkt ook dat je het niet kan berekenen. Überhaupt is een kalender al een lastig verhaal. Het is een Hebreeuwse kalender. Welke kalender ga je daarvan uit? Daar kom je ook niet helemaal uit. Daar hebben we laatst met Hans een heel verhaal over gehoord. Over een kalender. Maar de Bijbelse feesten geven denk ik wel een behoorlijke richtlijn in het profetische gebeuren, hoe alles zich voltrekt. Want als we naar de voorjaarsfeesten kijken, die zijn allemaal letterlijk op tijd en minuut vervuld in het leven en sterven en opstanding van Christus. Dan verwacht ik ook, ik verwacht dat, dat ook de najaarsfeesten ons daarin de weg wijzen. Hij komt uit zijn hemelse tempel, Yom Kippur, en brengt uiteindelijk zijn recht op aarde. Romeinen 5, vers 14, vers 17. Het koninkrijk bestaat uit recht en gerechtigheid. En niet uit eten en drinken. Maar er komt ook een oordeel. Openbaringen 16 gaat erover. En alle teksten die je met de wederkomst te maken hebben, heb je de wederkomst van Christus, dat is geweldig, maar er komt ook een oordeel. En het is niet gezegd dat het oordeel uitsluitend in die laatste 7 jaar gebeuren. Dat wordt ook wel eens verondersteld, maar ik heb daar wel eens wat moeite mee. Maar goed, dat ben ik persoonlijk. Oké, dan gaan we weer verder. We waren aan hoofdstuk 18 toe, dacht ik, ja. Hoofdstuk 18. En we moeten flink vaart maken om bij hoofdstuk 24 uit te komen. We gaan zien of dat helemaal gaat lukken. Maar hoofdstuk 18 vers 9 tot 30 is eigenlijk een omgekeerd karakter. Wat belangrijk is in de wereld, dat is een andere invalshoek als in de hemel. Wat voor God belangrijk is. En er wordt een fariseer en een tollenaar tegenover elkaar gezet. De fariseer die heel uitbundig de tempel binnengaat alsof hij heel wat waard is. En door iedereen gezien wil worden. En die tollenaar die komt als het ware als een soort slachtoffer binnen. En is heel nederig. En hij wordt als voorbeeld gesteld. En ook het kind wordt als voorbeeld gesteld. En geld of status en Jezus volgen, veel bezit kan heel een hoge drempel zijn. Mensen die heel veel geld bezitten en die worden geroepen voor het evangelie, die hebben een hoge drempel te pakken omdat bezit in het koninkrijk van God in zekere zin geen waarde speelt. En daartegenover, als je dan hoofdstuk 18 vers 23 pakt ten opzichte van Lucas 19 vers 2, dan hebben we daar Zacchaeus. En eveneens een rijk man. En in hoofdstuk 18 zien we aan de ene kant dat het een verschrikkelijke moeilijke zaak is dat de rijke man de Jezus gaat volgen en dingen wil opgeven, omdat hij zijn bezit is, hij is bezit van zijn bezit. En dan vind je dat het toch mogelijk is dat God mensen verandert. En dat zien we in het leven van Zacchaeus. Het is een prachtig verhaal, die Zacchaeus. Dat was een rijpe vrucht. Ik weet niet hoe lang en hoeveel Zacchaeus al wist van Jezus, maar hij wilde Jezus zien. En dat was beperkt in zijn mogelijkheden. Dat was een klein mannetje. Ik weet niet hoe ik dat fysiek moet voorstellen, maar hij zorgt er op de een of andere manier voor. Ik zie hem klimmen in die wilde olijfboom. Zie het voor je. En uiteindelijk, Jezus ziet dat. Dus of je nou klein of groot bent, of wat voor achtergrond je ook hebt, als je Jezus zoekt, dan ziet hij jou ook. Hij zoekt je en hij vindt. En dan zegt hij, kom vlug naar beneden. En uiteindelijk bleek hij dus een collega van Levi te zijn, die terstond meegaat. Het is dus wel mogelijk dat mensen die tollenaar zijn, die dus flinke winst maken en vaak onterecht, dat die toch in één keer gegrepen worden door het evangelie. Dat is ook de bemoediging voor de predikers, dat ze moeten het zaaien en waar het terecht komt, soms op goede grond. Maar dit was, Zacchaeus was een zoon van Abraham, staat er in vers 9. Dus het was een Joodse man die tollenaar was gewas en dat betekende dat je meestal van de weg was afgegleden en we kennen het verhaal van Zacchaeus niet, daar wordt wel eens over geschreven. Maar hij zal teleurstellingen meegemaakt hebben. Misschien is hij wel vreselijk gepest als klein mannetje op zijn jonge jeugd. En hij, op een gegeven moment heeft hij wraak genomen, is tollenaar geworden. Ik denk, zal jullie wat krijgen? Ik fantaseer even, hè. Maar er is iets gebeurd. Maar hij is wel een zoon van Abraham. Hij is opgevoed in de dingen van Abraham. En hij weet heel veel. En dan komt Jezus. En hij zegt, en ik wil Jezus zien. En dan een rijk man en hij trachtte Jezus te zien. Hij doet er wat moeite voor. Hij links of rechtsom, maar ik ga Jezus ontmoeten. En hij is slim en handig en misschien wel door het pesten ook wel wat slim geworden. Om zijn gelegenheid te pakken die hem niet gegeven wordt. En dan ontmoet hij Jezus. En dan verandert zijn hele leven. Hij verandert zijn hele leven. De helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. Tzedaka. En indien iemand iets heb afgeperst, vergoed ik hem viervoudig. Vind je terug in Leviticus 6 vers 5. Tzedaka. Weer tzedaka. Omgaan met geld en omgaan met je leven. Zacchaeus was verlost van zijn bezit. En hij kon het weggeven. Heerlijk. Ik heb straks nog even gehad over die wet op de slavernij, dat ze 7 jaar moesten werken. Je vindt het jubeljaar, ook dat karakter erin. Dat vind je in Leviticus 25 voor de liefhebbers. En daar zit, Boek Wake Up heeft er ook een hoofdstuk aan gewijd over het jubeljaar. Dat mensen in het 50ste jaar, het jubeljaar, dat was dus 2 jaar achter elkaar, moest de grond braak liggen en dan kregen de mensen hun wettelijke erfenis weer terug. Oké, ik ga door. Vers 31 tot 34, dan wordt de derde lijdensaankondiging, de eerste en tweede, heb ik teksten bijgezet. En dan komt de derde lijdensaankondiging en dan wordt erbij genoemd wat de profeten hebben gezegd in vers 31 tot 34. De derde lijdensaankondiging. Want, vers 32, want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuugd worden en ze zullen hem geeselen en doden en ten derde dagen zal hij opstaan. En dan staat er iets heel bijzonders. En zij begrepen, dus de discipelen, de 12, vers 31, begrepen niets van deze dingen en het woord bleef hun duister en ze wisten niet waarvan gesproken werd. Wonderlijk, hè? In hoofdstuk 24 vers 8 met die Emmausgangers, terwijl Jezus met hun at, opende hij hun verstand en zij verstonden de schriften. Er moet dus iets gebeuren, iets bovennatuurlijks, om aangegrepen. Dit is een boek, dat moet je biddend lezen. Als je dit als een wetenschapsboek leest, dan blijft het een koude letter voor je. Maar als je Gods ogen en Gods hart hierin ontmoet, dan ontmoet je er een persoon in. En zij begrepen het hier niet. Maar Johannes 12, dat schrijft veel later, Johannes 12 vers 16, dat schrijft dat ze het later pas begrepen toen Jezus verheerlijkt werd. En wanneer werd Jezus verheerlijkt? Bij de hemelvaart. En ook bij de berg de verheerlijking van Jezus. Toen begrepen ze wat er allemaal in het Oude Testament ontstaat. Als je nu een orthodoxe Jood confronteert met Jesaja 53, dan zeggen ze vaak, ja, maar dit slaat niet op een persoon, maar op het volk Israël. Maar als God ze werkelijk aangrijpt, dan gaat dit over een persoon. Dit kan niet over een volk gaan. En dan opent God vaak hun verstand, zodat ze begrijpen wat Jesaja 53 wil zeggen. Nou, je vindt de vergelijkende teksten. Jezus opent hun verstand later en dan begrijpen ze het. Zeker bij de opstanding, dan gaat het gebeuren. Nou, Bartimeus weer een contrastverhaal. Een blinde man die Jezus de zoon van David noemt. Terwijl de schriftgeleerden en de fariseeërs, die konden, die onderzochten de schriften. Zegt Johannes 5 vers 39. En jullie, die zijn het welke van mij getuigen, zegt Johannes. Tegen die schriftgeleerden, zegt Jezus tegen de schriftgeleerden. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te hebben. En dus die konden met alles, al hun zintuigen de Heer Jezus zien. Ze kenden de schriften en ze zagen Jezus niet. En die Bartimeus, die is blind en die ziet de zoon van David. Heb medelijden met mij. Dus die blinde zag veel meer dan de zienden. Ja, prachtig. Het is makkelijker, ook weer voor die rijke jongeling, het is makkelijker om het kameel, voor een kameel door het oog van een naald te gaan. Nou, dat is natuurlijk een plastische voorstelling. Dat is dus voor de mensen een onmogelijke zaak. Dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Want hij moet zijn bezit loslaten. En als je veel bezit, dan heb je ook veel te verantwoorden. Maar hij zegt ook, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zacchaeus was er al een voorbeeld van. Prachtig. Sleuteltekst, heb ik al genoemd. Hoofdstuk 19 vers 10. De mensen,
oh, ja? Ik heb wel eens gehoord dat...
dat poortje.
Ja, dat... Waar staat nou het open van een naald dat dan een poortje was?
Ja.
Een laag poortje.
Ja. Dat klopt. Op zijn knietjes.
Ja.
Ja, dat is heel moeilijk, ja.
Lading eraf.
De kameel moest een lading eraf afhalen. En zo moeten wij onze last...
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, ja.
Ja.
Dat is een heel mooi voorbeeld. En als je deze Joodse achtergronden waar het aan geschreven is, zij wisten wat over ging. En wij denken aan hele andere dingen bij een naald. Maar er zijn zulke rijke dingen. Wij weten nog zo weinig omdat we zoveel ont-Joods zijn. Maar dit is een prachtig voorbeeld ervan.
Je ziet dat ook terugkomen in oude monnikenkloosters.
Oude monnikenkloosters.
Als ze de gebedsruimte ingaan, dat is ook een heel laag deurtje waar ze onderdoor moeten, zodat ze bukken voor God.
Ja,
oh ja. Dat is ook mooi.
Iemand die wil niet bukken voor God om naar binnen te gaan. Ja. En dan moet je bukken.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dan komt in de kloosters, komt dat terug.
Ja.
Ja, ja, mooi hè. Ik heb wel eens een uitdrukking ook van een van mijn leraren gehoord, Dominee Hessels, hij leeft nog steeds. Je zegt geen theologie zonder kniologie. Mooi. Gewoon lekker makkelijk. Geen theologie zonder kniologie. Als je niet op je knieën gaat, dan moet je niet aan theologie beginnen. Want dan word je nederig en dan ga je pas luisteren. Ja, heerlijk. Het sleutelvers van het hele evangelie. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En ik heb een boek, Die Ene Nieuwe Mens, in een reuver. Een Jood, ik zal niet al te lang uitweiden, maar waar het neerkomt dat hij moest op een gegeven moment opgevoed als een orthodox, ongehoorzame, losgescheurde jonge man. Had hij gehoord van het evangelie. En hij voelde zichzelf te trots omdat hij een Abrahams zoon was. En hij zag zijn vriend die een niet-Jood was, had blijdschap in zijn geloof. En hij wilde eigenlijk niet buigen. Want denk, ja, ik ben eigenlijk al een rechtvaardig als een geboren zoon van Abraham. En dan in één keer gaat het licht voor hem schijnen, want hij is boos op God en hij verlangt naar blijdschap en vervulling van zijn leven. En hij ziet als het ware Jezus voor zich. En in één keer komt het licht tot hem en zegt, ik ben alleen te benaderen via mijn zoon. En hij valt op zijn knieën en dan geeft zijn leven aan God. En hij zegt, dat is ook het antwoord tussen Jood en Palestijn. Als we samen knielen voor het kruis, dan komt er pas eenheid. Dan komt er pas ontmoeting. Dan komt er vrede. Dat is een prachtig voorbeeld. We hebben er ook wel films over gezien dat mensen die al in het IDF en in de oorlogen tegenover elkaar gestaan hebben, maar uiteindelijk dat geloof komen afzonderlijk en dan elkaar opnieuw ontmoeten. En er soms prachtige samenwerkingen uit ontstaan. Ik heb afgelopen week ook een Palestijnse en een Israëlische rabbijn die elkaar omhelzen en ook samen God volgen. Ja, dat is een mooi verhaal, prachtig. Zacchaeus was ook een afgedwaalde zoon van Abraham. En hij komt tot een geweldig herstel. Hij werd niet over het hoofd gezien. Van Lucas 19, vers 11 tot en met, gaat het over de gelijkenis van de ponden. Rentmeesterschap met het oog op Jezus' eerste komst. Maar duidelijk gesproken over een man van hoge geboorte in vers 12. Die trok naar een land, hoofdstuk 19, vers 12. Een man van hoge geboorte, is een soort gelijkenis. Gaat naar een ver land om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Is dat niet een mooi verhaal van Jezus die als lam van God in de hemel is om zijn koninklijke waardigheid te ontvangen en straks als koning terug gaat keren. En dan zegt die drijfhandel in vers 13, totdat ik terugkom. Een van de totdats in de Bijbel. Nou, dan volgt er allemaal reacties op. En het geschiedt in vers 15... Toen hij terugkwam, nadat hij zijn koninklijke waardigheid verkregen had, de wederkomst van Christus, dat hij al die slaven welke hij geld gegeven had bij zich liet roepen. En dan komt de vereffening als het ware met wat ze met hun gaven en talent en geld gedaan hebben. Maar er komt ook een oordeel. Want in vers 27, doch die vijanden van mij die niet wilden dat ik over hen koning werd, breng hen hier en slacht ze voor mijn ogen. Dat zijn natuurlijk, het is een gelijkenis, maar als we in het Oude Testament kijken hoe God met mensen die hem niet wilden volgen ook omgingen, en als het boek Openbaringen leest dat een aantal keren naar voren komt en ondanks alle rampspoed die mensen overkomt zich niet willen bekeren, dan vind je daar ook het oordeel van God in terug. En dan komt plotseling daar de intocht. Gaan we naar Jeruzalem, vers 28. Toen hij dit gezegd had, ging hij hen voor om op te gaan naar Jeruzalem. Dus Hans, nu gaan we Jeruzalem in. We zijn nu de reis van Galilea hebben we volbracht via Jericho. En nu komen we aan in Jeruzalem. En het geschiedde toen hij dicht bij Betfagne en Betanië kwam, bij de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En dan moeten ze daar iets voorbereiden. Het blijkt uiteindelijk voor het Pascha te komen. Vers 41 staat, en toen hij nog dichterbij kwam, dus in Jeruzalem. En dan gebeurt er iets, want dan gaat Jeruzalem binnenrijdend op een ezel. En er worden palmtakken voor hem uitgespreid. En dat is een profetische handeling die we eerder in de Bijbel tegenkomen. Als je de kroning van Salomo leest, dan lees je de mooie parallel in. Salomo die werd gekroond tot koning. Dat moest ook nog een keer op een aparte manier gebeuren. Want er waren meer kandidaten die als geweldenaars naar de troon grepen. En Salomo die wordt dan snel gekroond tot koning. Met een geweldig gevolg. En dan moet hij zitten op de ezel van zijn vader. En zo rijdt hij Jeruzalem binnen. Het was een koninklijke intocht. Ik kan je het voorstellen dat Willem-Alexander Amsterdam binnenrijdt op een ezel. Ik denk, nou, er komt iets anders over, maar daar was het een profetische gebeurtenis. En er wordt geroepen door een handjevol mensen, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, en in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Dit is een profetische tekst uit Psalm 118, de koningspsalm. En er worden dingen aangehaald die heel veel te maken hebben met de intocht van de koning der koningen in Jeruzalem. En dan roept de Jezus het uit. Alle parallelteksten zou je ze op een rijtje moeten zetten. Dat, oh Jeruzalem, als je nu eens verstond wat tot je vrede dient, dan zou nu het koningschap kunnen beginnen. Maar omdat ze hem afwezen en hem uiteindelijk in de vervolghoofdstukken uiteindelijk afwijzen als de Messias. En dan huilt de Jezus over Jeruzalem. Hij huilt over Jeruzalem. Dus die verhalen komen terug. Even kijken waar ik gebleven ben. Of de 9. 19, de laatste gedeelte. Maar dit is een heel profetisch gebeuren. Want gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die komt een aantal keren ter sprake. En dat is het moment van de wederkomst. Waarin het volk roept. Want bij Pesach, het feest van Pesach, wordt het ook gezegd. Ik drink deze beker niet meer met jullie totdat het koninkrijk van God aanbreekt. En in de paralleelteksten van Matthäus ook, Matthäus 21, zegt ja, als ik terugkom en jullie roepen, de gezegend is hij, die komt in de naam des Heer, als het volk Israël massaal gaat roepen om de Messias. En ik weet niet of jullie Bennett, de minister van Defensie, gevolgd hebben afgelopen weken. Maar die heeft uitgeroepen van het wordt nu tijd omdat de Messias komt, want Israël kan zelf geen premier kiezen. Ze redden het niet. Ze zijn te verdeeld. Dit is het moment dat de Messias kan komen. Heeft Bennett wereldwijd laten horen. Ook rabbijnen die niet in Jezus, de gekomen Messias, geloven. Verwachten ook dat hij heel spoedig kan komen. Nou, dat kan ik niet allemaal berekenen. Ik denk dat er nog niet voldoende gelovigen in Israël zijn die massaal roepen, kom terug. Maar er zijn wel stappen. Voorstappen die aan het gebeuren zijn. Er zijn steeds meer mensen die uiteindelijk de Jezus als de gekomen Messias herontdekken. Prachtig. En dat vind je in ieder geval helemaal terug in die verzen van hoofdstuk 19, de intocht in Jeruzalem. Ik heb een stukje overgeslagen, maar dan moet je voor zelf maar eens even nalezen. Die samenvatting laat ik ook even gaan. Dan hebben we dus het vierde deel gehad, de intocht in Jeruzalem, waar we nu aan begonnen zijn. Ja, daar heb ik hem. Dus daar hebben we de koninklijke zalving van Salomo rijdend op de koningsezel van David. En daar komen die versen helemaal tot uiting. En als je dan Zacharia 9 vers 9, daar moeten we even naar kijken. Zacharia hoofdstuk 9 vers 9. Want een gedeelte van die tekst wordt aangehaald. Maar ook een gedeelte niet. En dan kun je opmaken van in welk stadium verkeren we nu eigenlijk. Zacharia hoofdstuk 9 vers 9. Sion's koning jubelt, luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Nou, dat gedeeltelijk kregen we dat bij de intocht van Jeruzalem ook in zicht. Zie, uw koning komt, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, op een ezelingenjong. Dat wordt er gezegd, dat wordt aangehaald, maar meer niet. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. Hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot het einde van de aarde. De Zacharia 9 vers 9 is de helft van wat die koning teweeg zal brengen. Hij is nu gekomen, rijdend op de ezel, Jeruzalem binnen. Maar dat was nog om zijn eerst moet hij lijden en verworpen worden, maar straks komt hij als koning Jeruzalem binnen, ook om de volkeren die Israël heel negatief behandeld hebben, om die ook de portie te geven die daarbij hoort, zou ik bijna zeggen. Dus niet alles is verwerkelijkd uit Zacharia 9 vers 9 en 10. Alleen dat eerste deel. Nou, dan direct hierop volgend, in ons gedeelte vinden we de tempelreiniging. Bij Johannes is dat aan het begin van het evangelie. Dat is een beetje verwarrend. Johannes schrijft niet logisch, niet op chronologische volgorde. Lucas wel. En hier vinden we het lam van God, de profeet, die een profetische handeling doet, die het gebedshuis van God, wat een handelsmarkt was geworden, veegt die schoon. Dus die lieve Jezus was daar niet zo lief. Hij keerde de tafels om. Daar was een woedende Jezus die het huis van zijn vader als een handelshuis zag. En hij wordt woedend. En dit is een gebedshuis. En dat vind je terug in al die gedeelten die ik hierbij genoemd heb. Het is een koningsoordeel dat hij het huis van God als het ware reinigt van alle ongerechtigheid. Hij schoont die tempel. Dat is alles eerder in de geschiedenis gebeurd waarin de tempeldienst hersteld wordt. Het was een koningsdaad. Dat lees je hierin, deze versen, hoofdstuk 19, vers 48 tot 28, 48. Het is de priester-koning, hij bad al voor ons, De priester koning die reinigt de tempel. Profetische handelingen. En dan komt de kritiek op de Joodse leiders. Die waren niet mals. Die waren niet mals. In Lucas 19 vers 39 tot 40. Wee de schriftgeleerden. Hoofdstuk 20 komt in de tempel de strikvragen van de leiders. De toenmalige leiders in het Joodse volk. En Jezus beantwoordt die vragen niet, maar alleen met een wedervraag. Dat is ook een Joodse lesmethode. Een vraag met een vraag beantwoorden. Dat is een hele wijze. Dat is een Joodse leerwijze. En als je vragen gesteld wordt en die kun je beantwoorden, dan heb je wat geleerd. En als je iets voorgeschoteld wordt en je begrijpt het niet en je stelt geen vragen, dan heb je het ook niet geleerd. Dus vragen stellen is een leermethode die Jezus hier illustreert. Nou, de gelijkenis van de wijngaard komt daar achteraan in hoofdstuk 20. De wijngaard is het land en het volk Israël. Kun je uiteindelijk lezen ook in Jesaja 5. De houding van de geestelijke leiders heb ik hier op een rijtje gezet voor jullie. Dat stap voor stap zoeken ze hem te doden. En ze durven alleen niet vanwege het volk. Dat vind je bij Johannes 11 en 12 ook heel erg terug. Dat durven ze het niet te doen omdat het volk nog te aanwezig is. En als ze Jezus daar wel publiekelijk zouden grijpen, dan zou het volk opstaan en dan zouden ze al hun machtspositie kwijtraken. Dat vind je in deze teksten achter elkaar. Nou, een groot contrast met echt en onecht geloof vind je in hoofdstuk 20, de slotverzen. Het contrast, laten we eens even naar kijken. Hoofdstuk 20, 20. Die laatste versen. De waarschuwing tegen de schriftgeleerden. Terwijl al het volk het hoorde, zeide hij tot de discipelen: wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen, eerste plaatsen bij de maaltijd, die de huizen van weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Dit is niet niks. Als je kijkt naar hoofdstuk 16 vers 15 hebben we gelezen ook zo'n nadrukkelijke uitspraak. Wat hoog geplaatst is bij de mensen, bij God een gruwel is. Wat hoog is bij de mensen, is voor God een gruwel. En deze mensen voelden zich verheven boven het gewone volk. Ze deden zich zo voor. En ik denk dat de mensen die dit gehoord hebben, ze zagen lopen. Je kunt, als je een beetje kennis hebt van de hoeden in Israël, dan kun je aan het soort hoed, hoofddeksel moet ik het zeggen, zien hoe rijk iemand is. Als je die bontmutsen, dat zijn geloof ik de rijksten. Echte Russische bontmutsen, dat zijn de rijksten.
Maar het heeft ook met hun afkomst.
Afkomst, maar ook met hun economische status. Dus, ja, het is wat. Hoofdstuk 21, we gaan even door. Ik hoop niet dat iemand van ons, en ik geloof het ook niet, ik zou het niet kunnen bedenken, zich hierin laat spiegelen. Goddank. Hoofdstuk 21, de reden over de eindtijd. Er lopen drie onderwerpen een beetje door elkaar. Jeruzalem zal worden vernietigd. Nou, dat is gebeurd in 70 jaar na Christus. En als je een film of een documentaire over de stad Jeruzalem, die is keer op keer opgebouwd. Ik geloof dat er iets van 18 lagen puin waarop het huidige staat. Dat vind je ook die berg daar bij Israël, bij meer van Galilea, waar de, hoe noem je dat ook weer? De
Jericho.
Ja. Als je daar geweest bent, daar schatten ze in, dat is tussen de 20 en de 23 lagen puin. Zoveel oorlogen zijn daar gevoerd. En daar is gewoon weer op gebouwd. Momenteel is het een soort ruïne. Maar als je een film of een documentaire over de stad Jeruzalem ziet, dan is Jeruzalem ook gebouwd. Dus de eerste keer na de Heer Jezus is bijna letterlijk gebeurd, 70 jaar na Christus. Het is verschrikkelijk hoeveel Joodse mensen daar op een verschrikkelijke manier om het leven gebracht zijn. In ballingschap, et cetera. De boodschap ook in hoofdstuk 21 weer, net als in hoofdstuk 17 is, blijf waakzaam. De mensenzoon komt terug. Wanneer, weten we niet precies. We hebben aan de Bijbelse feesten misschien persoonlijk een klein beetje benadering. Ook in het Bezuinigfeest, de Nieuwe Maan, dat is ook een waarschuwing. Zijn oproepen tot waakzaamheid. Nieuwe Maan is niet de volle maan. Nieuwe Maan, dat zie je amper. En als dat mist is, dan zie je hem nog slechter. Of helemaal niet. Dus het is opletten. En tegenwoordig hebben we mobieltjes, dan kunnen we Nieuwe Maan vrij goed aangeven. We hebben satellieten, we hebben ervaring van zoveel duizend jaar. Maar wanneer het moment van de Nieuwe Maan, Bezuinigfeest er is, blijf waakzaam. Leef alsof de Heer Jezus morgen of vanavond terug kan komen. Wees bereid, wees klaar. Heb je vrede met God? Moet je nog dingen in orde maken? Hoef je niet krampachtig mee om te gaan? Maar wel leven wel als zodanig. En de volgelingen van Jezus zullen lijden. Nou, als je nu Open Doors verhalen leest, dan is op dit moment, in onze tijd, de vervolging van gelovigen nog nooit zo groot geweest. En met name door islamitische landen. Is hoe moet ik dat uitdrukken? Op de grootste schaal ooit. En wij leven wat dat betreft nog in een land waarin dat nog niet merkbaar is. Maar als jullie vandaag de krant gelezen hebben wat er aan de grens van Griekenland gebeurt, waar vluchtelingen georganiseerd naar de grens gestuurd worden en alle Akbar roepen en stenen gooien om illegaal Europa binnen te komen, dat soort mensen komt ook Nederland binnen. Wat gaat dat veranderen in ons land? Wat zal dat veranderen? Dat biedt in ieder geval niet veel goeds. En dat is soms best lastig als er iemand tegenover je staat die hulp nodig heeft. Dan denk ik dat we geroepen zijn om te helpen. Maar wees niet onnozel. Let op de vijgenboom. Dat is het volk Israël. En al de bomen. Als de volkeren opnieuw met elkaar opstaan om hun rechten. Nou, de vijgenboom als Jeruzalem ontspruit. Dat sinds 48 is dat onmiskenbaar. Dat Israël weer zichtbaar wordt als staat, als volk. En ook het geestelijke deel is aan het veranderen. Ezekiel 36 tot 39 is volop in verwerkelijking. Let op Israël. Dat is een teken aan de wand waarop we zien dat de Heer Jezus naderende is. En Johannes de Heer heeft daar een mooi lied ooit over geschreven. Stel je voor dat je in de schoenen zou staan, als de Heer Jezus die aan heeft tenminste. Zou staan om terug te mogen keren naar deze aarde om zijn koningschap te vestigen. Hij verlangt nog meer dan wij, zegt Johannes de Heer. Hij verlangt nog meer dan wij. Dat is de Vader die op de uitkijk staat, als het ware, omgekeerde volgorde. Hij verlangt nog meer dan wij om recht en gerechtigheid op deze aarde te brengen. En als er één schreeuw naar recht en gerechtigheid is, dan is het denk ik ook alweer in onze tijd. Dat zal in het jaar 1000 geweest zijn, het zal in de tijd van de wereldoorlogen geweest zijn. Maar ook nu is er een enorme roep naar recht en gerechtigheid. Hoofdstuk 22 vers 1 begint over de Pesach. Hoofdstuk 22. Er staan ontroerende teksten in dat hoofdstuk. Er staat in hoofdstuk 22, het feest der ongezuurde broden, dat Pascha genoemd wordt, naderde. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem uit de weg konden ruimen. Wat een spanningsveld. Het lam van God, wat de zonde der wereld zou wegnemen, als plaatsvervanger voor de schuldige mens, wordt hier bedreigd met de dood. De man die het leven wilde brengen, wordt bedreigd met de dood. Uiteindelijk ook uitgevoerd. Maar er wordt hier gezegd, het feest der ongezuurde broden. Nou, jullie weten waarschijnlijk allemaal dat het feest van de ongezuurde broden duurt ongeveer 8 dagen. En het vangt aan met de Pesachavond. Dat is het begin. Dan heb je 7 dagen ongezuurde broden. Dat hebben we ook uitgelegd. En in die week komt ook het feest van de opstanding. Het derde feest. Maar hier vind je dus de Pesachmaaltijd, die we ook weer met Goede Vrijdag zullen overdenken. Wat de verwerkelijking is van de 4 bekers die naar aanleiding van Exodus 6 vers 5 tot 6 en Exodus 12, waar het over de invulling van het paaslam gaat, die een aantal dagen in het gezin moet worden opgenomen om te kijken of die wel volmaakt is. Zoals Heer Jezus ook ruim 30 jaar op deze wereld heeft gelopen. Iedereen kon hem meemaken. En om te kijken of hij zonder zonde was. En zo zien we ook het paaslam het Pesachmaaltijd helemaal verwerkelijkt in de Pesachmaaltijd. En ik wil vers 15 nog eens even aanhalen, die ik ook vaak gebruik bij bediening van het avondmaal. Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Hier moet je eens over nadenken. Ik heb vurig begeerd met jullie dit Pascha te eten. Ik denk, ja, wat was hier aan te beleven? Het lijden kwam allemaal nog. De mishandeling was al aanstaande. En hij zweette bloed. Dat is iets intens angstig is dat. Dat is, komt één keer op de 10.000 komen voor. Dat een mens bloed zweet van angst. Dat is iets bijna bovenmenselijks. En hij heeft dat allemaal voor zich gehad. Maar daaroverheen heeft hij ook Hebreeën 12 gesproken. Hij keek over al dit heen om de vreugde die voor hem lag. Om zoveel miljoenen mensen te brengen, terug te brengen tot de Vader. De vreugde die voor hem lag, dat hij na zijn opstanding zijn discipelen, zijn broeders kon noemen. Dus dan troe, ik heb vuren begeerd dit avondmaal met jullie te vieren. Dus wij staan soms, en zeker in de wat zwaardere gereformeerde kerken, gaan ze soms één keer per jaar aan het avondmaal. En als je dan deze uitspraak ziet, ik heb vurig met jullie begeerd dit avondmaal met jullie te vieren, dit Pesachmaaltijd. Vurig begeerd. Wat een verlangen bij de heiland om ons terug te brengen bij de Vader. Dat zit hier allemaal in. Het is een ontroerende tekst. Als ik hier over nadenk, dan gebeurt er iets in mijn hart. Ik heb vuren begeerd dit Pascha met jullie te eten, eer ik lijd. En als je dan vers 19, dat maakt het bijzonder. Dan zegt de Heer Jezus, dit is niet het paaslam wat we vanuit Exodus 12 slachten, maar dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam dat ik voor jullie gegeven heb. Doe dit op mijn gedachtenis. Dus de gedachtenis aan dat lammetje, wat in het gezin moest worden opgenomen en uiteindelijk geslacht. De vader moest het slachten. Dat dit tot mijn gedachten is. Dus de aandacht wordt helemaal naar de Heer Jezus gericht. Wij denken niet meer aan het paaslam wat een beestje is. En we denken aan de Heer Jezus. Dat is wat wij gedenken bij het avondmaal. En niet alleen zijn lijden en sterven. Maar ook zijn opstanding. En zijn wederkomst. Dus aan mij. Ik ben het ware lam van God. Johannes zegt het zo, zie het lam Gods wat de zonde der wereld zal wegnemen. En niet alleen onze zonde, maar ook de zonde uit de wereld zal hebben. Wat zal het een prachtig verhaal. Als je het Nieuwe Jeruzalem leest, dat daar verschillende oogsten in het jaar zullen zijn. Wat een prachtige planeet zal dit worden. Wat een hoop hebben we. Nou, vers 6, 31 en 53, dit is het uur en de macht van de duisternis. Ja, daar gaf Jezus als het ware zijn leven prijs in plaats van ons. Maar hij is de getrouwe getuige. En in het lijden heeft hij niets teruggenomen. Hij heeft niets geprobeerd om onder het lijden uit te komen. Hij blijft de getrouwe getuige, zegt hij in Openbaringen. In zijn leer, in zijn leven, in zijn lijden. En ook door zijn opstanding. Hij moest door lijden heen verheerlijkt worden. Hij moest door lijden heen verheerlijkt worden. Ja, dat is niet een functie, maar hij moest door het lijden van de plaatsvervanging. De onschuldige werd schuldig verklaard en de schuldige werd onschuldig verklaard. Dat is het lijden, het van God verlaten zijn. Dat heeft hij hier als het ware verteld en in hoofdstuk 23 en 24 ondergaan. Hoofdstuk 23 en 24, vooral hoofdstuk 23 gaat over de onschuldige, wordt hier op leugenachtige manier op een verschrikkelijke manier schuldig gemaakt. Hij was onschuldig. Pilatus was een niet-Joodse man en die verklaarde hem 3 keer onschuldig. Hij stuurt hem naar Herodes en daar is de Heer Jezus stil, dat wordt Jesaja 53 vervuld. En dat hij stom is voor zijn scheerders. En Herodes, die Jezus wel wilde meemaken, wel een teken van hem wil gezien, want zijn vrouw die wilde hem wel ontmoeten. Die was waarschijnlijk ook gecharmeerd van Jezus. Maar Herodes stuurt hem terug. En dan komt hij terug bij Pilatus, dat 3 keer toe beschuldigt, onschuldigt Pilatus uiteindelijk Jezus. En dan is het toch die schreeuwende menigte die zegt kruisig hem. En daar regeert de leugen dus. De leugen regeert en hij liet het zich ondergaan voor ons. Dus deze centurio, ik weet niet, dat is een collega van die hoofdman wiens zoontje gestorven was. Collega, dus die hebben waarschijnlijk wel contact gehad met elkaar. Die zei werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. Deze mens was een rechtvaardige. Zonder zonde, staat Marcus. En ook de misdadigers verklaart hem als het ware onschuldig. Wij hebben iets uitgehaald, maar deze man heeft niets gedaan. Deze hangt hier onschuldig. Hij is gestorven als een misdadiger. Maar eervol en respectvolle begrafenissen. En zijn graf is nog te zien. Tot op vandaag. En ook wie er wel geweest is, die kan het zich herinneren. Hey, Jezus staat op uit de dood, hoofdstuk 24. En een prachtig getuigenis. De vrouwen. Mooi hè, dat de vrouwen hier voorrang nemen. Vrouw is vaak initiatiefneemster. Zijn meer zendeling vrouwen dan mannen. Weet je dat? En het is, vrouw is over het algemeen ontvankelijker. Misschien ook kwetsbaarder, maar ook ontvankelijker. Hoeveel vrouwen hebben hun mannen niet op een geweldige manier beïnvloed? En daar staat ook in hoofdstuk 24 vers 9. En zij herinneren zich de woorden die Jezus gesproken had over zijn lijden, maar ook over zijn opstanding. Dan komt die herinnering van hoofdstuk 9 vers 22, et cetera, allemaal naar boven. En dan komen die Emmausgangers. Dat is een dorpje, dat richting Jeruzalem. En dan komt Jezus daar zomaar bij. He, ze zijn op weg naar. En Jezus ontmoet hen op weg naar, gewoon maar. En uiteindelijk door het breken van het brood, door het samen eten, ontdekken ze wie Jezus was. En dan wordt hun hart brandende. Nou, ik heb verschillende momenten in mijn leven gehad dat ik dingen gehoord heb, of in een conferentie, of in een dienst, of dat je zelf wat gedaan hebt en dat je hart brandende is als je naar huis gaat. Denk, wat hebben we een mooie tijd gehad, wat zijn we gezegend, wat heb ik God ontmoet. En dat zullen zij zeker gehad hebben. Nog veel meer dan wij misschien ooit kunnen voorstellen. Want ze hadden lijfelijk, ze hadden Jezus aangeraakt. Ze waren met hem opgetrokken. Ze had een Bijbelstudie onderweg gegeven. Zomaar onderweg. Jezus kwam bij hun op hun levensweg. En daar gebeurde het. En uiteindelijk ook de geweldige verschijning aan die 11 leerlingen. De discipelen. En de hemelvaart. En dan staat er zomaar even tussendoor die ontmoeting met Petrus. En er staat dat die verloochening nog voor de opstanding, dus even nog terug in een ander hoofdstuk, dat Petrus dus bij die veroordeling is bij Pilatus en dan kraait die haan 3 keer en dan staat er dat Jezus keek Petrus aan, dus was fysiek even contact. Ik weet niet hoeveel seconden, maar er was 1 flits was genoeg om Petrus zijn hele leven op de kop te zetten. Jezus keek Petrus aan en Petrus wist precies hoe laat het was. Dat is het moment waarop je kunt worden wedergeboren, kunt komen tot bekering. Dat je werkelijk Jezus ziet van je werkelijk. Jezus heeft geen woord uitgesproken, maar er was oogcontact. Ik weet niet hoe die blik is geweest, maar die moet zo ontzettend veel woorden gezegd hebben, dat het Petrus op de weg terug heeft gebracht. Dat hij al zijn schroom heeft overwonnen en dat hij zegt, ik wil bij Jezus zijn. En dan zegt Jezus later, Johannes 21, heb je me lief? Geen verwijt, heb je me lief? En dat kwam alleen, denk ik, door die blik op het kruis. Die blik van Jezus. Petrus en Jezus hadden oogcontact. Boekdelen. Ik denk dat Petrus zijn leven lang die blik nooit vergeten is. En zo'n blik wens ik jullie en mij keer op keer ook in ons leven. En niet een blik van veroordeling, maar een blik waarop we uitgenodigd worden om ons steeds opnieuw bij Jezus te voegen. En de vraag te beantwoorden, heb je me werkelijk lief? Ja, dat is geweldig. Ik sluit af. Dan kunnen we misschien nog een paar vragen beantwoorden. Lucas heeft zijn evangelie geschreven. Hij heeft over zijn geboorte geschreven, over zijn leven, over zijn lijden en sterven en de opstanding en ook de wederkomst, de hemelvaart. Hij heeft de vervulling, de verwerkelijking van Mozes en de profeten beschreven. Hij verwerkelijkt de offers de hele tabernakel en de tempeldienst, de feesten heeft hij verwezenlijkt voor een deel. Hij is de medeschepper, vertelt Lucas ons. Hij is onderhouder van de schepping. En hij wordt de koning der koningen van een planeet die aarde heette, genoemd. En dat is zoals Lucas hem schildert voor ons. En we krijgen een opdracht om die boodschap te verkondigen voor alle volkeren. En dan is het een open einde. De hemelvaart is daar. En dan stopt het verhaal van Lucas met het evangelie. En direct daarop komt deel 2, handelingen 1. Het eerste boek heb ik geschreven en nu ga ik verder met het verhaal. Dit was in vogelvlucht het evangelie, het boekbespreking van het evangelie van Lucas. Ik heb er enorm van genoten. En het is veel te snel gegaan. Er staat een prachtige tekening die al vertelt. Hebben jullie hier alles iets van gezien? Van deze site? Ik vind dat de Engelse versie authentieker is dan de vertaalde Nederlandse versie. Die heeft er nogal wat theologie in verwerkt. Maar de Engelse versie vind ik iets beter. Als Engels beheerst is het een heerlijke om die eens te proberen. Maar dat zijn in ieder geval twee delen om die het Lucas evangelie al tekenend vertellen. Overigens de hele Bijbel, dacht ik. Hè? Oude en Nieuwe Testament, ja. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Toevoegingen? Ja?
Ja, wat wij sowieso wel eigenlijk een beetje denken dat wij het aan zullen kunnen als de vervolging komt.
Maar je denkt dat we het aan kunnen?
Dat wij het aan zullen kunnen. Te volgen.
Ja?
Hij vraagt niet boven vermogen verzocht worden. Ja.
Ik vraag me af als het ons.
José was het, hè? José.
Carla.
Oh, Carla. Ja, Carla. Carla denkt dat als de verdrukking komt, dat wij het aan zullen kunnen.
Nee, dat is de vraag. Of
is dat een vraag of is dat een bemoediging?
Nou ja, ik vraag me af of ik het aankom. Ik vraag me af.
Dat weet je ook niet van tevoren.
Nee.
Dat weet je niet van tevoren. Ja. De vader van Corrie ten Boom, herinner ik mij, ze was een klein meisje en ze zouden een treinreis gaan maken en ze zei, moeten we niet een ticket gaan kopen, een treinkaartje? En dan zei de vader, nee, dat doen we pas op het moment dat we vlak voor vertrek.
Ja.
En dat, daar bedoelde hij mee, van als er moeilijkheden komen, dat op het moment dat, en daar worden we ook in bemoedigd in het evangelie, dat op het moment dat er wat komt, dat God ons ook alle wijsheid wil geven om daarmee om te gaan. Er zijn ook mensen die stranden in hun geloof en die Jezus verloochenen om hun geloof. Dat is een vaststelling van een feit. Laten we hem bidden dat God ons kracht geeft.
Ja.
We hebben geen garantie in onszelf.
En ook heeft niet iedereen dezelfde zwaarte van vervolging. Als je ook door
ja.
Kijkt, wordt er een veel zwaarder. Dan de andere
ja.
Is
ook een feit.
Dat is ook een feit in Oost-Duitsland ook. Dat je dan zo'n meisje bijvoorbeeld van de dorp. Die ging dan naar de directeur van school. En die had me daar gesproken. Nou, ik had super bewondering voor haar. Maar een ander die kon dat niet. En die deed dat ook niet. Weet je, er zit ook verschillen.
Ja, is ook zo.
We scheren alles over één kant, want we zullen zo lijden, maar dat kan je nooit invullen. En ik geloof wel dat God meent als hij zegt, ik zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen, zodat je de tegenstander. Hij vraagt niet van iedereen hetzelfde. Snap jij? Hij kent je ook van binnen en hij weet ook wat je aan kunt.
Het is ook heel.
Het is wel de vorm, ja. Het is niet zomaar lukraak te vervolgen.
Praktisch gezien is het ook altijd zo geweest met als je het aan gewone oorlogen invult, dan zijn de grootste buitengebieden vaak minder heftig aan vervolging onderhevig dan de steden waar de macht uitgevoerd wordt. Er wordt niet voor niks gezegd vlucht naar de bergen. En dus onstedelijk de steden als het ware. Dat zijn ook wetmatigheden die in de praktijk altijd gaande zijn. Maar we weten niet wat ons te wachten staat in die zin. En dat is maar goed ook, want als je alles van tevoren zou weten, zijn mensen die gaan zichzelf nu in een MRI-scan zetten om te weten wat voor kwalen ze eventueel in de toekomst zouden kunnen krijgen. Ja, dat is toch leven met angst. Hij is erbij, in het lijden. Dat is een wetmatigheid die altijd waar is. God is in het lijden en hij weet als geen ander wat lijden is. Ja. Richt ons oog op Jezus. Juist. Nog andere aanvullingen, vragen?
Nou, ik vond het wel goed, maar ik vond het wel snel.
Ja, dat is het ook.
Want ik wil het alweer een keer gaan lezen.
Ja. Ja.
Ja. Lezen voor Joyce.
Ik ben er ook een klein beetje van uitgegaan. Dit is ongeveer, jullie hebben een deel van een soort ETS-school meegemaakt, alleen daar ga ik twee keer zo snel. Dat doe ik zelf niet, maar dat wordt me opgelegd. Dus we hebben het al wat kalmer aangedaan. Ik vind het zelf ook nog te snel, want er zitten zoveel onderwerpen in. Als je een themastudie doet, dan haal je uit allerlei boeken wat gegevens die jouw thema. Dit is een boekbeschrijving, dus je doet het eigenlijk omgekeerd. Overal waar iets over een onderwerp, wijd je ook even uit naar alle andere passages. En dat maakt het best ingewikkeld en intensief. Ik ben er ook van uitgegaan dat de gemiddelde kerkganger ongeveer 20 jaar christen is. En dan verwacht ik ook dat men wel wat weet van het Lucas-evangelie. En dat is voor de een iets anders dan voor de andere. Maar Bijbelstudie is iets anders dan een preek. Bijbelstudie is ook een, hangt ook iets van jullie af. We doen het samen. Maar ik ben het met je eens. Het is heel veel. Ja. Ja. Ik kan nog een hele uitgebreide toelichting maken, maar dat kost mezelf natuurlijk ook enorm veel tijd. Ik heb behoorlijk wat tekst in de PowerPoint gezet. Dat is natuurlijk niet een normale PowerPoint, dan heb je maar een paar regeltjes. Maar dat is bijna al een soort uittreksel en ook alle tekstverwijzingen kun je heel veel bij elkaar brengen. En ik hoop dat met andere Bijbelstudies dat het weer terugkomt. Oh ja, dat hebben we toen ook gehad en dat hebben we toen ook gehad. Als de discipelen al tijdens de derde aankondiging van het lijden het niet begrepen, dan geef ik jullie ook excuus. En mezelf ook, dat ik ook niet altijd alles begrijp. Dus,
maar inderdaad, en toen, hè? Begrijpt iedereen Jezus gelijk?
Nee.
Wij toch ook niet?
Nee.
Nee, daar bedoel ik.
Ja.
We zijn onderweg.
We zijn onderweg.
Ja. Nee, ik praat met Johan ook. Maar begrijpen
we hem? Steeds meer. En hoe meer ik van hem begrijp, hoe liever ik hem krijg.
Ja.
Ja. Ja, het Oude Testament.
Heel wat vallen. Ja. En die praten. En mensen die geleerd waren, die worden een beetje verbaasd met zijn uitspraak bij wijze van spreken. Dat betekent?
Ja, misschien ook wel een deel onkunde of onwil.
Ja, ze herkenden.
Ja, als je de fariseeën.
Ze herkenden zijn wijsheid.
Ja.
Gezond,
ja. Eigenlijk al. Mensen die zich verloren wisten, die vonden. Ja. En mensen die het van zichzelf, de gamma-gelovigen, doe het zelf eens.
Het arme zijn, daar had je het over financieel. Maar het is ook arme zijn, die geest. En je houdt vast, ik weet het wel, dat wordt ook goed op vaak
gedaan. Ja, dat wordt. Ja.
Van hier ben ik van nu al bang geworden, dat dus zelf kent je niet. Dat is ook ja. De reis om een aanmoed te maken.
Ik heb, ik weet niet of jullie dat orkest ook kennen, dat accordeonorkest uit Den Helder, accordeon, hoe heet het nou? De Concorde. Dat is een accordeonconcert wat gegeven wordt door Mongoliede mensen. En die zijn zo ontzettend uitbundig enthousiast over wat ze brengen. Dat overstijgt bijna alles. En ik heb zelf ook een tijdje onder gehandicapten gewerkt. En welke intense geestelijke gehandicapten, welke intense puurheid ik daar soms geproefd heb. denk je, ja, deze zijn ongeveinsd, dit is puur. Dit is, ze kunnen puur in boosheid zijn, maar ook puur in blijdschap, in ontvankelijkheid. En ik denk dat dat er ook een beetje mee raakvlakken heeft. Ben je al een keer van God uit je dak gegaan? En, ja, dan ga je misschien wat gekke dingen doen, maar heerlijk. Om omgeremd God te danken en te loven en te prijzen. Zullen we samen afsluiten met dankgebed? Als er dank is, spreek het uit, dan sluit ik uiteindelijk af.
Vader, dank u wel dat u Lucas gebruikt hebt, Heer, om het hele verhaal van uw leven ook eigenlijk zo op het boek te zetten, Heer, zodat we ervan kunnen leren, van dat kunnen, ja, eigenlijk het ons eigen kunnen maken. En dank u wel, Heer, dat we zo, ja, ook naar Johan konden luisteren, Heer, dat u hem gebruikt heeft, Heer, om dingen uit te leggen. Heer, dank u wel dat we zo u mogen leren kennen, Heer, als een geweldig groot God, als onze priesterkoning, als onze Heer, Heer, en we willen u aan de eer geven. Dank u wel, Heer, voor deze avond.
Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord de waarheid is. En dank u wel dat, ook al zijn we nog zo lang christen, dat er nog zulke mooie parels in te vinden zijn en te ontdekken zijn. Dank u wel dat uw woord niet een gewoon een geschiedenisboek is, maar dat het leeft en dat het zo toepasbaar is, dat het hedendaags is. En we willen u ervoor eer en prijzen.
Amen. Ja, Vader, zo willen we samen ook deze vier avonden afsluiten. En ik wil u ook persoonlijk danken dat u hem opnieuw heeft laten zien dat u niet alleen gekomen bent voor het volk Israël, maar voor al de volkeren. En dat u dieper bent gaan begrijpen dat, wat David zei, loof de Heer alle volkeren. Inclusief Israël, maar ook al de volkeren. En wij zijn een van die volkeren. En wij mogen samen met uw volk, uw eerste volk, uw eerste gekozen volk, het uitverkoren volk, u groot maken. En ik dank u, Heer, dat Lucas hen ertoe prikkelt, maar ook ons. En dat we samen, als Jood en niet-Jood, u mogen eren en groot maken. En dat we heil deel hebben gekregen aan het geweldige heil wat u geïllustreerd heeft als Jood, door het Joodse volk, in het Joodse land, aan heel de wereld. Help ons om ook alle dingen die we tegenkwamen in het Lucas-evangelie en de parallelteksten bij Marcus en Matthäus, dat we als het ware weer een ontmoeting hebben gehad met die ongeveer 3,5 jaar of minder of meer, dat we u in de openbaarheid zagen en dat we opnieuw zagen wat u gedaan, wat u gesproken heeft, hoe u zich gehouden heeft in de meest moeilijke omstandigheden van afwijzing en van marteling. En dat u onveranderd uw doel verwezenlijkte, dat u de zonde van de wereld ging dragen, dat u het lam van God werd en dat u zich liet slaan terwijl wij het verdiend hadden. Dank u voor deze avonden en we dragen ook deze studies aan op, misschien ook de verwerkingen, de mensen die nog luisteren als we het op de site hebben staan. Dat het tot zegen en opbouw mag zijn van ons geloofsleven en dat we u liever krijgen, dat u ons dierbaarder wordt, dat u concreter wordt in ons leven. En dat Lucas zijn uiterste best gedaan heeft om dit verhaal aan ons na te laten. We willen u danken en loven en prijzen. Breng ook zo in ieder van ons weer veilig thuis. We bidden voor hen ook die onder ons ziek zijn en in het lichaam moeilijkheden ervaren. En dank u dat u in het lijden misschien wel het allerdichtst erbij bent. We prijzen uw naam. Amen.